Tenten en andere kampeermiddelen zijn per direct verboden op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat staat in een noodverordening. Volgens burgemeester Schuiling zijn de tenten een veiligheidsrisico, omdat ze het zicht op de camera's beperken. Ook kunnen er verboden middelen, wapens of gestolen spullen in worden verstopt. En zouden er bij gevechten tentharingen als wapens zijn gebruikt. En bij het aanmeldcentrum is vanochtend vroeg een baby van 3 maanden oud overleden. Dat gebeurde in de sporthal op het terrein, die door het ruimtegebrek nu wordt gebruikt als opvangplek. Over de oorzaak van het overlijden is niets bekendgemaakt. Dat wordt nog onderzocht. Wel zou er medische hulp zijn verleend. In de Ethiopische regio Tigray zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rebellen en het regeringsleger. De partijen geven elkaar de schuld van de geweldsuitbarsting bij de stad Kobo. De gevechten zijn een tegenslag voor de vredesbesprekingen tussen de regering en het Volksbevrijdingsfront dat deze regio controleert. Sinds maart gold er een staakt het vuren. Door de strijd en de hongersnood als gevolg daarvan zijn al 100.000 mensen omgekomen. Er is deze zomer een flinke toename te zien in de verkoop van zelftests voor corona. Dat zeggen supermarktketens en drogisterijen. Ook een grote leverancier aan apotheken zag een toename van 20% tot 40% in juni en juli. Eind maart werden de coronamaatregelen afgeschaald en ook het gebruik van zelftests ging toen hard omlaag. Maar nu is er dus weer een toename te zien. Nog steeds adviseert de overheid om bij klachten een zelftest te doen en als die positief is in isolatie te gaan. Een PCR-test hoeft niet meer. Het weer, de warmte blijft vanavond en vannacht nog lang hangen. Uiteindelijk koelt het af naar 17 graden met kans op een mistbank. Morgen is het met 30 tot 34 graden nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland.
Radio Texel.
Als je dit hoort, luisteren jullie gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.
Ik was klein en ons tuintje was de wereld. Een zandbak met een schutting eromheen. Wat erachter was, dat mocht ik zelf verzinnen. Een grote tuin vol bloemen en een zon die altijd scheen. En dat bleef zo, al ontdekte ik ook later dat er niets was dan wat onkruid en wat puin. Want de werkelijkheid had immers niets te maken met die zelfbedachte echte bloementuin. Van de wereld was die schutting wel het einde. Van mijn eigen wereld was hier het begin. Tegen beter weten in. Op lyceum zat ik jarenlang gevangen, als een vreemde vage vogel in de klas. Van elk meisje kreeg ik wilde toekomstdromen, want na het eindexamen begon het leven pas. En al liep ik later eenzaam vele blauwtjes, ergens op een koude kamer in de stad. Ik wist zeker, morgen zou het echt beginnen, het grootste leven dat ik voor me had. Want van vroeger was vandaag altijd het einde, maar iets beters en iets nieuws steeds een begin. En daar bleef ik in geloven, tegen beter weten in. En zo kwam ik steeds aan weer een nieuwe schutting, met daarachter weer een ander paradijs. En dan bleek dat steeds opnieuw een veld vol distels. En zo werd ik langzaam ouder en heel erg langzaam wijs. Maar al ben ik dan toch wat men noemt volwassen, en schuttingen, daar kijk ik overheen. Wanneer ze zeggen, eens wordt alles liefde, en eens, dan worden alle mensen één. En er is geen einde aan het laatste einde, er is alleen een eeuwig nieuw begin. Dan
een eeuwig nieuw begin. Dan zal ik daar onmiddellijk in geloven, tegen beter weten
in. Hier ben je altijd welkom, dus luister mee.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij de Stamtafel Actueel. U luisterde naar Tegen Beter Weten In van Rob de Nijs. En ik heb een technicus die probeert altijd toepasselijke openingssongs te bedenken. Aan de knoppen, ik zal het maar gelijk zeggen, Frank van harte welkom. Bijzondere gast vanmiddag, wederom professor Dr. Han Lindeboom. En voordat we verder gaan, eerst even, het is de achtste tropische dag vandaag op Texel. En ook wij hebben hier, merken wij dat er klimaatverandering is. Ik heb me laten vertellen dat het er een eeuw geleden, dat het slechts 1 per jaar was. En nu 8, dus we zitten in de goede kant van de thermometer. Vorige keer hebben we het uitgebreid gehad over stikstof en wat het allemaal betekent voor het vaderland. Gisteren was er natuurlijk uitgebreid debat op de televisie. Of tenminste ook in de Kamer, maar ook te volgen op de televisie. En Han, je bent daar gewoon 4 keer in genoemd. Wat doet dat met je?
Nou, dat er in ieder geval ik iets vertel wat ook in de Tweede Kamer wel bij een aantal partijen in ieder geval overkomt. Dus er wordt wel over nagedacht. Alleen tegelijkertijd zie je dat andere partijen daar juist weer wat afstand van nemen. En dat het een heikel onderwerp is. En dat ook de dingen die ik naar voren breng zeer heikel zijn. En ik heb ook al wel gemerkt dat er zo nu en dan behoorlijke misverstanden ontstaan. Wat ik op zich trouwens niet zo vreemd vind. Want die stikstofcyclus en de problematiek is zo ingewikkeld. Dat ik ook weer het gevoel had gisteren dat ze er aardig in aan het verdwalen waren.
Dat beaam ik. Ik heb niet de volledige 11,5 uur zitten kijken. Maar het was veel van hetzelfde. En de meeste uitspraken waren volgens mij niet gebaseerd op wetenschap, maar op politiek.
Dat denk ik ook.
Ja. Ja. Toch even, van de week hebben we weer een nieuw plaatje gekregen van het RIVM over de stikstof uit zee. En ik heb dat geprobeerd te doorgronden, maar je moet me even helpen. Wat is nou het verschil tussen het ene plaatje en het andere plaatje?
Dat is een hele goede vraag. In het ene plaatje hebben ze de ammoniak uit zee op een of andere manier wel meegerekend. Op het andere plaatje niet. En dan staat daar dus de percentages van de andere bronnen. Dus onder andere de landbouw, de industrie, et cetera. En wat je dan ziet is op het moment dat je die ammoniak uit zee neemt. Ik zal het voorbeeld even nemen voor de landbouw. Dan is de bijdrage van de landbouw 17%. Als je nou die ammoniak uit zee weglaat, dan is de bijdrage van de landbouw is ruim 25%. En dat plaatje wordt dan zodanig gepresenteerd dat iedereen die dat ziet, die denkt meteen dat de landbouw meer gaat uitstoten op het moment dat er ammoniak uit zee weggelaten wordt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het gaat niet om percentages, het gaat om absolute waarden. En ik heb de RIVM, thuis heb ik het goede plaatje liggen. Want het is heel makkelijk te maken. En dan blijkt er gewoon dat in het ene geval komt er dus iets van 800 mol per hectare per jaar op Texel. En in het andere geval 600 orde grootte van. Dus dat scheelt 200. Alleen als een leek dat plaatje ziet, dan is het net alsof de landbouw toeneemt. En dat is dus helemaal niet waar.
Ja, maar als je dat tegen mij vertelt, hè, dan denk ik bij mezelf, dan is dat hele voorlichten van de RIVM is toch onbetrouwbaar.
Zo kun je het uitdrukken. Het is onjuist. Ik bedoel, het is gewoon op een of andere manier. En nogmaals, ik heb 2 jaar geleden daar ook al op gewezen. Toen hadden ze dat plaatje ook al. Toen zaten er nog andere verkeerde getallen in. Dat hebben ze alweer ietsjes verbeterd. Ze hebben trouwens heel snel, want ze hadden dat dus van de week op het NOS staan. En toen heb ik een tweet uitgestuurd van jongens, hier klopt helemaal niks van. En toen hebben ze vrij snel daar nog een klein zinnetje bij gezet. Denk erom, dit gaat om percentages. Dus dat, dat het de absolute hoeveelheid blijft natuurlijk gewoon gelijk. En op dat moment komt er gewoon op Texel minder stikstof neer volgens de RIVM. Dat is ook terecht. En heeft Texel geen probleem meer. Dus je moet gewoon weglaten en klaar.
Ja.
En ik heb dat nu ook, want het RIVM die heeft dus gezegd, en ook in een brief van de minister is dat bevestigd, dat men onderzoek doet om te kijken wat er nou fout is aan hun methode. Ik heb gezien dat in de kranten men schrijft dat het RIVM bezig is om naar de ontbrekende bron te zoeken. Dat is mij niet gebleken uit de stukken van het RIVM zelf. Men is bezig naar de methode te kijken en men is niet bezig om naar die percentage en die correctie te kijken. Ik heb nu voorgesteld, en daar komen we volgende week mee naar buiten echt, van nou jongens, laat het RIVM, of laten we voorlopig voor de kustprovincies die meetcorrectie eraf halen, trek die er nu af. Dan hebben de eerste vier Waddeneilanden en de Hollandse kust hebben geen probleem meer. Dan geven wij dus het voordeel van de twijfel aan de kustbewoners en aan de vissers voorlopig. En dan gaat het RIVM gaat dat onderzoek doen wat ze beweren te doen, maar wat ze niet aan het doen zijn. En als daar dan uitkomt dat ze het gevonden hebben, dan tellen we het er wel weer bij.
Ja.
We draaien het even om.
Ja. Denkt u dat er geheime bronnen zijn die ineens tevoorschijn komen?
Nee, want dat zou moeten betekenen dat van Katzand tot Rottum er van die geheime bronnen zijn. Die dat het hele jaar doen. En ze zijn nu gewoon een beetje aan het kijken naar de vogels. Maar die kunnen nooit zoveel leven als wat ze nodig hebben. Dus dat is 1 of 2% daarvan. Dus dat gaat hem niet wezen. Nee, ik geloof daar niks van.
Oké. We gaan even door over het RIVM, hè. Nu is het RIVM heilig voor de regering en de politiek. Vindt u dat er een onafhankelijke wetenschappelijk orgaan moet komen die de uitkomsten van het RIVM controleert en daarmee de transparantie vergroot?
Ja, ik denk dat het goed is. Sowieso was dat ook al door de commissie Hordijk aanbevolen. Want op dit moment is dat te veel aan elkaar gekoppeld. Dat er sowieso een onafhankelijk orgaan moet komen waar het RIVM controleert of de opdrachten geeft. En dat moet losser van elkaar komen te staan. Alleen je moet er dan wel weer even heel goed naar kijken van wat komt erin. Kijken, men heeft nu voorgesteld om een soort ecologische raad in het leven te roepen. Die gaat niet zozeer kijken naar wat het RIVM doet, maar die gaat meer naar die natuurkant van het verhaal kijken. En dat is ook een pleidooi wat in onze nota's wordt gehouden. Jongens, vergeet nou al die getallen van die stikstof en zo een klein beetje. Nogmaals, je moet er wel naar kijken, maar laat dat niet sturend zijn in je beleid. Kijk gewoon van, wat heb ik hier nou in de natuur? Waar heb ik mijn zeldzame planten? Waar heb ik een probleem? En ga daarvan uit en pak dat aan. En ga niet naar die getalletjes streven, want nogmaals, men heeft al vastgesteld dat als alle landbouw uit Nederland of alle uitstoot uit Nederland is, komt er nog steeds zoveel uit het buitenland dat we nog steeds een probleem hebben.
Ja.
Nou, dat gaat hem niet wezen natuurlijk, dus je moet dat op een andere manier aanvliegen.
Ja, de vraag die ik mezelf ook altijd stel is dat, ik ga het toch maar zeggen zoals ik het denk, hè. Stel nu dat er niks gebeurt, hè. Welke ramp hebben wij dan in 2030? Ik bedoel, de natuur verandert constant. Of gaan wij zo ver terug dat we gaan kijken of we de dinosaurus weer terug kunnen halen?
Nou, dat laatste zal zeker niet van stikstof afhankelijk zijn. Maar die dinosaurus is natuurlijk... Nee, is dat nou werkelijk een grote ramp? Dan denk ik van, nou jongens, ik denk dat dat op zich nogmaals... Er zijn hele goede redenen om op termijn die stikstofuitstoot nog eens een keer te halveren. En het is ook volstrekt niet zo dat wij met onze rapporten suggereren dat het allemaal helemaal niet nodig is. Ik heb het expres, we krijgen nog een derde rapportje van ons. Ik heb het er weer ingezet. Wij zijn er ook voor om die stikstofdeposities te halveren. Dat moet echt gebeuren. Alleen de manier waarop men dat nu doet, is niet verstandig. Gooit kinderen met het badwater weg, zijn er de boeren. Lijkt me ook niet verstandig. En je kunt veel beter even nu een klein beetje pas op de plaats maken. Je kunt met een aantal dingen kun je morgen beginnen. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En laten we dat nou gewoon doen. Wij komen volgende week met aanbevelingen een stuk of 14 om problemen op te lossen. Bekijk dat allemaal. Doe dat in een integrale benadering. En dan daar zullen een aantal boeren die te dicht bij die kostbare natuur zitten, die zullen daar of... etten moeten gaan kweken. En de koeien moeten daar dan weg. Oké, maar dat is heel dicht bij die natuurgebieden. En je verderop hoeft dat dan niet. En tegelijkertijd ga je op termijn zorgen dat die dingen minder stikstof uitstoten. En dat kan allemaal. Alleen, het moet even tijd nemen nu. En we moeten het nu wel gaan doen. Dus ik ben er absoluut een voorstander van om bij de boeren en bij de boerderijen afspraken te gaan maken. Wij gaan in de komende tijd gaan wij de zaak naar beneden brengen. En dat betekent bijvoorbeeld per boerderij, en dan heb je verschillende boerderijen. Bij die is het 2%, bij die andere is het 5% per jaar vermindering van je stikstofuitstoot. En dan ben je over 10 jaar ben je 20-50% teruggegaan. Dat lijkt me een heel verstandige aanpak. En dan kan iedereen de tijd nemen, hoef je nu niet in paniek te raken en gewoon doen.
Ja, een van de dingen die ik me ook afvraag is, en dan een beetje Drents Heideveld en zo, hè, dat soort gebieden. Kijk, vroeger had je grazende kuddes met schapen. Vroeger hadden we ook flatten die met boomstammen door de sloot gedrukt werden om de kolen naar de veiding te brengen. En toen zaten die sloot ook vol met kikkers en andere waterdieren. Op het moment dat het gemotoriseerd werd, werd er niet meer met de bomen in de sloot gedrukt. Hè? Dus het gas wat er normaal ontsnapte, ontsnapte niet meer. Is het niet gewoon verstandig om in een aantal gebieden gewoon terug te gaan naar wat we vroeger deden?
Ja, je kunt dat natuurlijk een aantal gebieden eens gewoon gaan proberen en te kijken wat daar dan de effecten van zijn. En ja, daar zitten ongetwijfeld dingen bij die andere dingen, andere natuur gaan opleveren die wij dan mooi vinden. En sowieso in Nederland heeft de natuur gewoon onderhoud nodig. Ik bedoel, wij zijn heel druk bevolkt. We hebben het allemaal zelf gemaakt. We hebben de originele natuur is er niet meer. We hebben allemaal gemaakte natuur, waar hele mooie natuur bij zit hoor. En ja, dat heeft onderhoud nodig. Ik bedoel, dat weten we hier op Texel al, dat als je heidevelden hebt, ja, en je wilt dat grasvrij en uiteindelijk bomenvrij houden, nou, een van de eerste dingen die je doet is een schaapskudde erin.
Ja.
En dat soort dingen moet je doen. En dan, ja, dan gaat dat prima. Dus gewoon integrale benadering ook van die natuurgebieden.
We speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. We geloofden in de toekomst, want de meester had verteld: jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk hebt. Maar je moet geduldig wachten, tot je later groter bent. Is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nou later? We spelen nog verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. We zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen. En het donker maakt me bang. Mama! Diploma vol met leugens, waarom staat dat je de waarheid kent? Is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nou
Facebook. Onze website, telefoon en redactie@radiotessel.nl.
Goedemiddag luisteraars, we gaan verder met het programma Stamtafel Actueel. Wat ik vergeten ben te vertellen aan het begin, dat dit eigenlijk de middag was van de burgemeester. Maar na goed overleg met de burgemeester hebben we besloten dat hij gewoon 9 september... als vanouds op de tweede woensdag van de maand bij ons in de studio komt om de lokale zaken te bespreken. Meneer Lindeboom, ik heb toch even een vraag aan u. Het is een beetje een persoonlijke vraag, maar het zijn toch wat dingen die mij bezighouden ook, hè? Ik heb de laatste tijd me erg verdiept in wat er allemaal over stikstof gezegd wordt, geschreven wordt. Gisteren ook bijna 11 uur naar de Kamer zitten kijken. En daar zal ik op deze radio verder niks over zeggen. Maar wat mij ook een beetje is opgevallen, verkeerde woord, maar wat mij verbaasd heeft, is de brief van de wetenschappers. Daarin worden twee dingen eigenlijk pregnant in benoemd. Eén, ben jij de schuldige over wat er allemaal gebeurt. Hè? Je probeert het kabinet op hol te brengen en af te leiden en weet ik wat allemaal. En het tweede, en dat vond ik namelijk een beetje, ja, toch wel triest, is dat 36 wetenschappers niet geloven in innovatie. Dan denk ik bij mezelf, kijk om je heen wat er gebeurt. Wat vindt u daar nou van?
Nou, dat laatste, dat verbaast mij ook enorm. Ik bedoel, ik begrijp dat mensen hier daar kritisch is. Want we zijn natuurlijk nu al 20 jaar bezig met het omlaag brengen van die stikstof. En dat is tot nu toe onvoldoende gelukt. Dat moeten we gewoon ook eerlijk toegeven. Dat men heeft allerlei van die nieuwe stallen bedacht. En om de plas en de poep te scheiden van de beesten. En in een flink aantal gevallen is dat gewoon niet gelukt. Nou moet ik zeggen, als ik naar die stallen kijk, met die houten bodems, et cetera, en dat gaat door elkaar heen, dan kan ik me dat ook wel voorstellen dat het niet werkt. Want je kunt gewoon op het oog al zien dat het wel weer bij elkaar komt. Dus dat men kritisch is ten opzichte van innovaties uit het verleden, dat begrijp ik. Tegelijkertijd zijn er op dit moment ontwikkelingen, ook in die stallen, dat men het veel beter doet. En het is toch ook inderdaad, men moet dat proefondervindelijk met vallen en opstaan, moet men dat vaststellen. Dan moet je de goede eruit uitzoeken. En laatst waren die koeienwc'tjes op de tv en dat soort dingen. Dat zijn nieuwe ontwikkelingen. Ik ben het helemaal met je eens. Wij moeten die innovaties aanpakken. En ik denk dat het ook veel beter is om gewoon vanaf nu inderdaad tegen die boeren te zeggen, moet je goed luisteren, hier en daar, hier moet je zoveel naar beneden. Dat spreek je met elkaar af. Daar zet je een redelijke tijd op dat die boeren tijd krijgt. Maar tegelijkertijd heel duidelijk, jongens, over een jaar willen we al resultaten zien. De eerste. We gaan vanaf vandaag gaan we naar beneden. En daar gaan we met elkaar aan werken. En je maakt een plan. Dat doe je voor de komende 5 of 10 jaar. En dat gaan we doen met elkaar. Want het is echt wel nodig. Tegelijkertijd kun je een hoop maatwerk doen. En die wetenschappers, ook in mijn richting. Kijk, wij proberen met elkaar een integraal plan te leveren. Dus we hebben gezegd van kijk naar die modellering, kijk naar die getallen, kijk naar die natuur, kijk naar die boerderijen, kijk naar dat voeren. En wat er dan elke keer weer gebeurt, is dat mensen er één ding uitlichten, daarna gaan zitten wijzen en zegt jij probeert de zaak te frustreren. Nee, dat willen we helemaal niet. Integendeel, wij proberen het bij elkaar te brengen. Dus we hebben nu inmiddels 14 aanbevelingen. Trouwens ook juridische, want ook juridisch valt er nog wat nodig over te verbeteren. En we proberen dus dat in een groot pakket neer te zetten. We zullen dat ook nog bij meneer Remkes neer gaan leggen. Van jongens, niet één ding. Hou die integratie in de gaten. Maar heb ook een visie. Want het probleem is nu dat op dit moment de boeren worden toch eigenlijk wel een beetje weggepest. En dat is dus mijn reden om te zeggen van dat is, we zijn het kind met het badwater aan het weggooien. Wij hebben in de toekomst die goede boeren in Nederland gewoon keihard nodig. Om ons te voeden, misschien ook wel wat anderen. En dan roepen we nu meteen, 60% wordt er geëxporteerd. Ja, we importeren ook veel. Dus nogmaals, dat kan misschien best wat minder. En misschien moet het ook wel wat minder. Maar je moet dat niet meteen overboord gooien en denken dat dan de wereld gered is. Want dat is net als kringlooplandbouw. Er zijn politieke partijen die roepen, nou, we moeten allemaal naar kringlooplandbouw. Nou, ik heb geen enkel probleem met kringlooplandbouw. En iedere boer die dat wil doen en die daar een goede boterham mee kan verdienen, ja, die moet vandaag beginnen, vind ik. Prima. Ja. Maar dat kan niet elke boer, nogmaals waar die zit en of dat wel geschikt is, et cetera. Een heleboel dingen spelen daar een rol bij. En wij zijn absoluut niet in staat om Nederland met kringlooplandbouw te voeden. Dat gaat hem niet wezen. Zeker niet als je tegelijkertijd dan gaat lopen roepen van ja, dat moet allemaal wel, maar dan mag je geen dierlijke mest gebruiken. En dan zie je dus op dit moment dat er al boeren beginnen te schrikken van ja jongens, ik gebruik tot nu toe dierlijke mest, dat mag zo meteen ineens niet meer. En dan moet ik kunstmest gaan gebruiken. Ja, dat is nou juist het paard achter de wagen spannen. Ja. Want dan breng je weer extra stikstof in het systeem, ja, wat je nou juist niet wil. Dus je moet dat veel beter beredeneren en niet één dingetje zus en één dingetje zo. Goed plan, goed integraal neerzetten, al met al die dingen rekening houden. Tegelijkertijd ook richting de EU zorgen dat dat gewoon allemaal netjes ingekaderd is. Er was nu ook wat discussie over bijvoorbeeld het verschil tussen Duitsland en Nederland. Allebei EU-landen. En in Duitsland hebben ze, nou ja, die minister was van de week nog bij de grens. Aan de ene kant van de grens hebben ze de grootste problemen en aan de andere kant van de grens hebben ze helemaal geen problemen.
Ja.
Hoe kan dat?
Zetten ze varkensstallen neer.
Nou, dus, ja, ik bedoel, dan bouwen ze dus nu nieuwe dingen. Ik zeg niet dat dat goed is. Ik heb gehoord dat die minister nu ons regime aan die Duitsers wil opleggen. Ik vind dat die dat ook maar moeten doen. Ik zou denken van, nou, ik zou ook nog eens even heel goed kijken hoe die Duitsers het doen en misschien een klein beetje van hun overnemen hier, voorlopig.
Ja. Je zei het net ook al in uw antwoord. Hè. Een van de veelgehoorde argumenten is dat wij te veel exporteren. En dan is dat natuurlijk, dat is natuurlijk wel zo, hè, maar wij zijn topproducenten op het gebied van landbouw. En die 60% die we exporteren, die wordt niet weggegooid, hè, die wordt opgegeten door mensen, die leven daarvan.
Ja.
Als we dat niet meer gaan doen, dan zal dat toch op een andere manier ergens geproduceerd moeten worden.
Ja.
Waarschijnlijk tegen minder goede technieken en veel meer uitstoot van stikstof en dat soort ellende.
Ja. Ja.
Maar daarnaast heeft u enig idee of een indicatie hoeveel stikstof er geproduceerd wordt voor alles wat wij invoeren? Aan voeding, hè?
Nee, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat kan ik. Nogmaals, dat zal ook aardige hoeveelheden zijn. En of ze dan hetzelfde probleem hebben, daar geen idee. Ik bedoel dat. Maar in ieder geval, wij zijn wat betreft de hoeveelheid energie die het kost, doen wij het helemaal niet zo slecht. En wij doen het in Nederland bijvoorbeeld ook niet. Als jij eten eet en er zit stikstof in, dan kost het in Nederland. Wij hebben 5 kilo. Eiwit stikstof per jaar nodig. In Nederland kost het nu 24 kilo per persoon per jaar om dat te maken, in zijn totaliteit. In Europa is dat 36. Dus wij zitten wat dat betreft al veel gunstiger. Dus wij zijn in staat al met onze landbouw dat het minder stikstof kost om die hoeveelheid voedsel te maken die wij maken. En zodra je dat dus ergens anders gaat doen, gaat dat weer meer kosten. En weliswaar is dat daar, en zullen zij, want stikstof is een lokaal probleem. Het is niet zo, het gaat niet net. CO2 is een wereldprobleem. Stikstof is wel een wereldprobleem omdat iedereen hetzelfde probleem heeft. Maar het is niet zo dat onze stikstof nou binnenkort in Amerika zit. Zo werkt het niet. Nee. En CO2 kan het wel natuurlijk. En dus je moet dat gewoon lokaal oplossen. En wat je dus gaat doen, als je dus de mensen dwingt om ergens anders dat voedsel te gaan maken, ja, dan verplaats je het probleem.
Ja, maar als je zeg maar even het stokpaardje van onder andere D66 neemt, Verenigd Europa, dan is dat toch gewoon een goede bijdrage aan de buurlanden, aan andere Europese landen, als wij dat doen?
Nou ja, kijk, het is sowieso, wij roepen dus vreselijk hard over die export van ons vlees, et cetera. Maar 80% daarvan blijft in Europa, heb ik begrepen. Dus dat zit binnen de EU voor het grootste deel. En dan kun je wel gaan roepen, nou dan gebeurt dat niet. Nou, nogmaals, dan moeten ze het daar gaan doen. En ja, dat maakt inderdaad het erger. En dus je moet daar veel meer integraal naar kijken. En niet zomaar nu zeggen van nou, dat kan hier allemaal weg en dat doen we over 5 jaar al. Dan denk ik, ja jongens, dat is allemaal veel te snel. En nogmaals, als ik dan die boeren zie die daar toch redelijk wanhopig over zijn, dan heb ik daar het volste begrip voor. En dat de dingen anders moeten, ja, daar zijn we het gauw over eens. En dat het ook anders kan, zijn we het ook gauw over eens. Maar op dit moment roept men veel te veel, vind ik, van oh, die natuur is dood en als we niet binnen 4 jaar wat hebben gedaan, dan is het helemaal mis. Dat is absoluut niet waar. Ik bedoel, ja, ik heb zelf dus mijn pinguinervaring, die zitten daar al 6000 jaar met precies hetzelfde landschapje om zich heen.
Ja.
En dat ziet er best mooi uit. En een eindje verderop heb je weer andere prachtige landschapjes. Ja, jongens, ik bedoel, kijk daar nou goed naar. En nogmaals, ja, het moet anders. En we moeten lokaal dingen doen. Maar ja, wat we nu aan het doen zijn, is niets erg slim.
Een van de reacties, want we hebben er veel gehad. Hè. We hebben meer als 1000 hits gehad op het programma van vorige week. Hè. En we hebben een fors aantal reacties ook binnengekregen. Een van de reacties was dat uw stikstofonderzoek gedateerd is.
Nou, in zoverre dat het inderdaad in tussen 75 en 78 is gedaan. En, maar nogmaals, die pinguïns zijn niet veranderd. De pinguïnpoep is niet veranderd. De processen zijn niet veranderd.
Stikstof verandert niet.
Stikstof verandert niet. Je kunt gewoon nu dagelijks het op een satellietbeeld kun je het zien. Het is nog allemaal precies hetzelfde. Nee, dat is helemaal niet gedateerd. Nee. Ik bedoel, dat zijn de processen die daar plaatsvinden. Dat heb ik in detail onderzocht. We hebben het verhaal rondgemaakt. Ook gekeken, hoe gaat dat de lucht in? Hoe regelt dat er neer? Wat zijn de effecten op het... op de planten, et cetera. Nou, dat zijn dezelfde effecten die wij hier hebben in principe. De processen zijn hetzelfde, de planten zijn anders, de beestjes zijn anders. Maar de processen zijn hetzelfde en die processen veranderen ook niet.
Nee.
Het hoogste wat er kan gaan gebeuren, en dat zal daar ook gebeuren, is het wordt warmer in klimaatverandering. En dat betekent dat die processen zullen hier en daar gaat het sneller, daar wordt het wat anders. En dat gaat er gebeuren, maar het principe verandert natuurlijk helemaal niet. De aarde blijft ook gewoon om de zon draaien, hoor.
Ja. Ja, maar klimaatverandering, hè. Ik heb vroeger op school ook goed opgelet, hè. 3 ijstijden hebben we gehad, hè. En ik heb van de week ook eens een beetje in een wat andere hoek zitten kijken naar klimaatverandering. Maar de overwegende winden zijn de afgelopen 40 jaar behoorlijk veranderd, hè. En de temperatuur komt bij de bron vandaan, hè. Die komt met de wind mee. Dus als de wind niet uit het oosten komt in de winter, dan is het een warme winter. Als we dit jaar pech hebben en hij komt wel uit Moskou, dan hebben we gewoon een strenge winter.
Ja.
En dan zitten we. Dus ik denk dat het niet alleen maar de stikstof is die zorgt voor de klimaatverandering. Er zijn gewoon meerdere dingen die daar aan meewerken.
Ja, even een correctie. De stikstof werkt niet erg veel mee aan de klimaatverandering. Er zijn dus inderdaad een lachgas, dat is ook een stikstofverbinding. Dat is een broeikasgas. En ja, dat doet wel iets, maar kijk, ons klimaatprobleem is in hoofdzaak de CO2. En methaan speelt ook een rol, maar CO2 is het belangrijkste. Dus de verbrandingsmotoren is daar het belangrijkste. Stikstof zorgt voor bemesting van de natuur. Een aantal specifieke gevoelige planten kunnen daar niet tegen. Die verdwijnen. Je krijgt ook verzuring van de bodem erbij. Rond 1990 was dat veel erger. Maar toen hadden we ook zwavel als een probleem. Nou, dat probleem hebben we weten op te lossen door de zwavel uit de brandstoffen te halen. Nou, nu hebben we nog stikstof als een probleem. Daarvan weten we ook wel redelijk wat we zouden moeten doen. En nogmaals, bij bijvoorbeeld de stikstof die uit de motoren komt, dat probleem is gewoon opgelost als wij het CO2-probleem hebben opgelost. Dus wij hoeven op dit moment niet te veel te doen. Het is wel goed dat je wat katalysatoren en zo gebruikt. Want we moeten met CO2 heel snel terug vanuit die verbrandingsmotoren. We moeten elektrisch gaan rijden met waterstof, noem maar op, wat dat kan. Dat moeten we echt gaan doen en dat moeten we snel doen. CO2 is een serieus probleem. Stikstof is lokaal een probleem en dat vraagt om lokale antwoorden en aanpak.
Oké, dan toch even verder over de voeding, hè? Want we hebben natuurlijk over de voeding van mensen gehad net.
Ja.
Maar is er wat aan de stikstofproblematiek te doen door, zeg maar, betere of andere voedingen voor de koeien?
Ja, dat is het werk van Johan Sanders, mijn collega die mee heeft gewerkt daar ook aan ons rapport. En dat is zijn afdeling. En dus die heeft daar inderdaad een heel lijstje van mogelijke dingen die je dan kunt doen. En dan kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je de eiwitsamenstelling van hun voedsel wat aanpast. Kijk, we hebben allemaal eiwit nodig in ons leven, in ons lijf. Dat maken we niet zelf, dus dat nemen we op met ons voedsel. En als je er nou voor zorgt dat die koeien en die varkens en die kippen die eiwitten in de vorm krijgen die ze in hun eigen lijf kunnen inbouwen, dan breken ze automatisch wat minder af, wat uiteindelijk tot ammoniak leidt. Dus als je die verschuivingen in hun voedsel weet aan te brengen, dan spaar je daar dus inderdaad uitstoot van stikstof mee uit. En dat is goed te sturen. En dat kun je dan doen door bijvoorbeeld het gras wat te vergisten, op een bepaalde manier te bewerken. Nou, zo zijn er bestendig eiwit heet dat dan ook, wat je maakt. En hij zegt ook van gebruik bietenloof als veevoer. Nou, een van de reacties die ik daarop kreeg, maar dat doen we al lang. Of dat deden we al, dat deden we 15 jaar geleden ook al. Maar er zitten ook een paar nadelen aan, want dat is elke keer weer hetzelfde. Een bekende Cruyffiaanse uitdrukking natuurlijk. Elk nadeel heeft zijn voordeel. En ik zou dan meteen ja, omgekeerd ook. En dat geldt hier ook voor. Dat je gaat dus die beesten dan wat anders voeren. Maar daar zit dan toch ook wel weer een nadeeltje bij. Dus een voordeel, maar ook een nadeeltje. En dan hebben wij de neiging om ook dat dan weer niet een beetje integraal te bekijken, maar roepen van dat werkt niet, het kan niet. Net met die innovaties, waar het blijkt ergens niet te werken en dan wordt het meteen weer aan de kant geschoven. Terwijl als je gewoon er langer over doordenkt en denkt van wat is nou precies het probleem en laat ik dat nou oplossen, ja, dan kun je een heel eind verder komen. En zijn we best in staat om dat verder terug te dringen. Alleen, ik heb dus gemerkt nu, ook naar aanleiding van die brief van die wetenschappers, dat ze denken dat wij zeggen van jongens, laat het allemaal maar zitten wat die regering nou wil. En wij innoveren ons er wel uit het probleem. Nee, dat is niet waar. Het is een en-en verhaal. En ja, dat moeten we ook echt willen en doen. Dus ik roep op dit moment absoluut niet van wat die regering nou wil. Nou jongens, dat hoeft allemaal niet. We hebben wel een beter idee. Nee, we hebben betere ideeën erbij. Het is niet of, het is en-en.
Luisteraars, goedemiddag. We gaan verder met het laatste deel van de stikstof en de professor Han Lindenberg. Lindenboom, sorry. Mijn excuses, Han.
Ja,
Lindenboom.
Ja.
Veel agrariërs die de stikstofuitstoot willen reduceren en willen verduurzamen, staan voor een veranderopgave. Vindt u niet dat ze meer gesteund moeten worden. En dan zou ik dat toelichten. Als ik naar het optelsommetje kijk van de regeringen, in het regeerakkoord, dan gaan ze 20 miljard uitgeven. Dat is overigens 20 met 9 nullen voor de luisteraars thuis. Hè. Dat is wat je met z'n allen niet bij elkaar verdient. Gaan ze 20 miljard uitgeven om de stikstofproblematiek op te lossen. Daar wordt 18 miljard voor gebruikt, voor het opheffen van boeren en dat soort dingen. En slechts 2 miljard aan innovatie. Zou het niet 50-50 moeten zijn of omgekeerd?
Nou, in ieder geval lijkt mij die verhouding die je in het begin noemt, lijkt me gewoon veel, lijkt me nogal tamelijk scheef, ja. Dus dat uitkopen, nogmaals, ik weet niet hoeveel er nodig zijn als je gewoon kijkt van wie zit nou bij welke Natura 2000 gebieden en stoot echt te veel uit, waar we dus echt wel iets aan uitkopen moeten doen. Maar mijn schatting is dat, ja, ik denk met een stuk 60, 80 boerderijen. Je moet nog even kijken naar de windrichting, et cetera. Dus af en dat. Ik ben het helemaal met je eens. En ik zou een verschuiving dan willen zien. En ik denk dat je ook, want nogmaals, we vergeten dan heel vaak. Het gaat er toch niet om dat wij boeren uitkopen als doel. Dat is op dit moment ook, hebben we ook opgeschreven. Men heeft op dit moment als doel het halveren van de veestapel of het drastisch verminderen van de veestapel. Maar het doel was de natuur. En ik denk dus dat het veel verstandiger is dat wij eens met elkaar ons nog eens afvragen, welke natuur willen we nu? Waar willen we dat en hoeveel willen we daarvan? En hoe moet dat er min of meer uitzien? En dan een plan maken hoe je dat bereikt. Dus dat betekent dat er een flink stuk natuurbeheer erbij in hoort. En daar hebben we ook voorstellen voor gedaan in ons verhaal van hoe je dat zou kunnen aanpakken. En dan stel die natuur weer centraal. Stel dat doel natuur weer centraal. En doe dat dan niet via instandhoudingsdoelen die toch niet te halen zijn in een wereld waarin het klimaat aan het veranderen is. Maar doe dat door te kijken van hoe gaan wij om met die natuur? Hoe zijn de verschillende gebruiksfuncties in die natuurgebieden of bij die natuurgebieden geregeld? Zorg er ook voor dat als daar in de buurt boeren zijn die op een of andere manier gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, dat dat niet in die natuurgebieden terechtkomt, want dat is ook zoiets. Nou, die natuurgebieden die hebben ook verder beheer nodig, met name ook wat betreft de waterhuishouding en verdroging en vernatting. Dus zorg dat we zien in heel veel natuurgebieden dat een beetje vernatting al heel vaak tot een spannender natuur leidt. En nou, dan krijg je hier op Texel, ik heb bij het Zwanenmaar prachtige gebieden met orchideeën en dat soort dingen. Nou, die moeten niet voorkomen droog vallen. Dus als je er gewoon voor zorgt dat je ook dat deel van het onderhoud gewoon goed in orde hebt, dan heb je ook al een enorme winst. En wat we gezien hebben is met Henk Bleker, die natuurlijk het hele natuurbeheer behoorlijk heeft afgebroken. En ik denk dat je gewoon moet zeggen van, nou, als we dan toch zoveel geld hebben, dan zou ik denken, maar nogmaals, ik ben natuurlijk niet echt expert op dat gebied, maar ik zou denken van, nou, geef dan nog een deel van dat geld aan dat onderhoud van die natuur. Moet je goede afspraken over maken. Moet je het ook consequent doen. Dus je moet niet enerzijds die hele goede natuur willen hebben en dan een paar boeren uitkopen en dan nog wat aan de natuur doen. En vervolgens allerlei andere gebruiksfuncties. Nou ja, bijvoorbeeld de loslopende honden en dat soort zaken, katten. Ja, dat moet je ook wel dan doen. Want ja, die verpesten die natuur voor een deel ook natuurlijk. En dat is wel leuk om met je hond uit te wandelen. Maar we vergeten altijd, die hondjes die plassen overal. Dat is hun stikstofuitstoot.
Ja.
En je kunt stellen dat waar die hond plast, daar komt meer terecht dan van die koe die dan 150 meter verderop staat bij die boer. Dus dat soort dingen moet je gewoon meenemen in je beleid en beheer. En dan daar een integrale aanpak. En dat, volgens mij kan het dan gewoon.
Ja. Want ik wil toch even een lokaal voorbeeld aanhalen. Ik heb natuurlijk een tijdje op de mok gezeten. Niet zo interessant wat het is voor de luisteraars, maar dat heeft te maken met mijn vorige werk. En als je dan naar de horst kijkt, dat ik 40 jaar geleden, 15 jaar geleden de horst kwam, was dat gewoon een troosteloze zandvlakte van 100 of 1000 hectare. En als je kijkt wat daar in 40 jaar aan duinen aangegroeid is, dan mag dat wel enige naam hebben. Dat is uniek in de wereld misschien wel, in ieder geval in Europa.
Mm.
En als je dan kijkt naar de diverse habitattypen, jonge duinen, nieuwe duinen, weet ik hoe ze allemaal heten, oude duinen, grijze duinen, dan zie je gewoon dat het opeenvolging is van een natuurlijk proces. En dan denk ik bij mezelf, dat heeft dus niks met dat stikstof te maken die uit zee komt.
Nee, absoluut niet. Nee, dat is gewoon, wij laten daar een stuk natuur zijn gang gaan. En die natuur die doet dat daar wel. En dat groeit aan en zo hoort dat ook. Ik bedoel, dat is gewoon de manier waarop natuur werkt. Maar trouwens, wat dat betreft, ik ben in Namibië geweest. Dan heb je ook van die duinen. Ja, die zijn 400 meter hoog. Dus dat is toch nog wel ook weer een ander soort natuur. Maar, en daar heb je ook prachtige stukjes tussen liggen trouwens. En ja. Wat dat betreft, nee, je hebt helemaal gelijk. Dus als je de natuur de kans geeft, de ruimte geeft, dan levert dat wel mooie natuur op. En dan moet je tegelijkertijd dus daar niet allerlei andere gekke dingen gaan doen. Met buggies er doorheen gaan rijden en dat soort zaken. Dus je mag best een stukje van die duinen reserveren voor buggies. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar dan moeten ze daar blijven en de rest laat je gewoon lekker hun gang gaan. Maar zo werkt de natuur ook. Alleen, en dan is het wel zo dat als je nu, zoals we nu nog steeds hebben, er komt dus toch wel extra stikstof bij. Nou is dat in die duinen hierbij, want er komt geen stikstof van uit de Noordzee. In tegenstelling tot wat het RIVM beweert, die is er niet. Dus daar heb je daar ook geen last van. Nou, elders hebben we dat wel. En dan moet je beseffen dat dat inderdaad tot wat natuurontwikkelingen leidt die je daar liever niet wil hebben. Maar dan moet je dus wat dat betreft ook weer gewoon even naar de stikstofbronnen kijken. En ik heb zelf de indruk dat wij hier op Texel wel degelijk last hebben van stikstof die inwaait vanaf zee. Maar dan hebben we het niet over ammoniak uit zee, maar we hebben het over met name de NOx'en uit de scheepvaart. Want we hebben natuurlijk een drukke scheepvaartroute hier voor de kust. Ik denk dat daar redelijk hoeveelheid NOx uitkomt. Die hier naar Texel toe waait en die wel degelijk in ons milieu terechtkomt en die daar ook tot zichtbare effecten leidt. Dus daar kun je ter plekke wat aan doen. Toevallig had ik het met een loonwerker erover vanmiddag, die hier bezig was om bramen weg te halen. Ik zei, nou, dat is dus de manier om het te doen. En die zei ook tegen mij van, ja, hij zegt, als wij gewoon in bepaalde jaren 3 keer per jaar die bramen weghalen, dan is dat prima. En dan kunnen we een paar jaar hoeven we niks te doen, want dan zijn ze weer weg. En na een tijd komen ze weer terug. En dus je moet dat een beetje onderhouden. En weghalen, dat kan. En dat is dan een manier om het aan te pakken. Want die stikstof krijg je niet weg. Wij jagen die boten daarbuiten niet direct weg. En die zijn ook nog niet van de fossiele brandstof af. Kijk, als dat over 10 jaar of over 20 jaar wel zo is, dan is dat probleem ook opgelost. Maar dat duurt nog even.
Ja, ja, daar hebben we de vorige keer over gehad. Hè. Misschien moeten we de territoriale zee maken met 25 mijl uitbreiden en zo'n Engeland heen laten varen.
Ja, nou, keep dreaming zou ik zeggen.
Nee, maar het is wel zo dat aan de ene kant worden de garnalenvissers gedwongen om katalysatoren in te bouwen en zo.
Ja.
En dat is nu, is dat de investering voor die lui, kost gewoon geld. En over 10 jaar hebben we misschien wel geen fossiele brandstof meer.
Ja, precies. Dan hebben ze een waterstofmotor en dan is het probleem sowieso opgelost.
Ja.
Prima.
Even een scherpe. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Wakker Dier de stikstofproblematiek aangrijpt om van de megastallen af te komen. Hun doel is dat ieder dier in luxe, met veel vrijheid en ruimte, zijn leventje kan leiden. Ik ben tegen dierenleed, laten we dat vooropstellen. Maar van de bevolking leeft ook een groot percentage in megastallen. We noemen dat flatgebouwen. Is een concentratie van vee in megastallen een reële optie? Of zegt u, dat zou ik niet doen?
Nou, als het niet nodig is, zou ik het niet doen. Ik bedoel, het hangt er dus een beetje van af wat je wil, wat je nou nodig hebt. Ik denk dat er de komende jaren wel degelijk een verschuiving zal zijn in ons voedselpatroon. Dus wij gaan absoluut wel minder vlees eten en minder vis misschien. Alhoewel, ja, dat loopt op dit moment met die visserij natuurlijk niet goed. Maar, en een eitje minder misschien ook nog wel. Maar dus, dat kan misschien best wat minder. Maar het hoeft niet aan nul. En houd daar rekening mee. En natuurlijk in het verleden, en je ziet nog steeds wel wat excessen, waarin je denkt van ja, zo ga je niet met beesten om. Daar zou ik verder naar kijken. Ja. Maar het is niet zo van, nou jongens, helemaal weg met die megastallen. Want die kun je natuurlijk ook inrichten zodanig dat die dieren daar toch een hoe noem je dat, in ieder geval niet een te slechte leven hebben. En het is nou een keer zo dat in het verleden natuurlijk, toen we nog met berenvelletjes rondliepen, dan sloegen we met een knuppel een hert neer en dat aten we op. Nou ja, die tijd is voorbij. Dus wij halen dat gewoon in de supermarkt. En ja, daar zit een hele keten achter. En dan kun je naar die ketens gaan kijken. Nogmaals, dat het wat anders kan en moet, dat geloof ik best. Maar men draaft door. En ik denk dat dat niet verstandig is.
Ja. Nou, dan ken ik uitspraken van de jeugd. Hè? Die roepen, wij hebben geen koeien nodig, want we hebben een melkfabriek.
Ja.
Om een idee te geven.
Ja.
Maar wat mij ook opvalt in het regeerakkoord, is dat het Rijk wil daar best miljarden in pompen. Dat blijkt wel. Hè. Ik geloof is dat totaal over het hele problematiek 85 miljard. Maar ze roepen ook, we kijken even naar de industrie. We kijken ook even naar de keten. We kijken ook even naar de supermarkten. En iedereen moet zijn steentje bijdragen. Nou, dan denk ik bij mezelf, ja, dat is leuk. Maar alles wat die fabriek meer uit gaat geven en die supermarkt meer uit gaat geven, wordt afgewendeld op de burger.
Op ons allemaal, ja.
En dan wordt het toch onbetaalbaar.
Nou, zeker op dit moment waarin we dus zien hoe de inflatie stijgt natuurlijk. Dit is ook niet het goede moment om allemaal van dit soort dingen te gaan doen. Ik bedoel, dat is wel leuk, net als die kringloop. Nou, dan gaat iedereen toch een beetje meer betalen. Ik begrijp nu dat minstens 20% van de Nederlanders daar nu op dit moment hele grote moeite mee heeft. Dus dit lijkt me niet het ideale moment om dat soort dingen te gaan doen. En we vergeten dan wel heel makkelijk dat, voor een deel zul je er toch voor moeten zorgen dat ook die mensen die het wat minder breed hebben ook toch van dit soort dingen kunnen kopen en doen. En dat we niet zullen zeggen, ja, kijk, op zich, ik heb daar niet zo'n grote problemen mee. Maar persoonlijk bedoel ik dan, hè, gewoon financieel. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat je daar rekening mee mag houden. En dat moet je ook meenemen. Maar dat is weer het integrale verhaal. We hebben voortdurend de neiging om één kant op te rennen en dan de andere kant en zo en zo. Nee, kijk daar gewoon goed naar. En zorg ervoor dat iedereen daar op een bepaalde manier gebruik van kan maken. Nogmaals, dat er dingen moeten veranderen, zijn we het allemaal over eens. Maken we plannen voor, gaan we doen. Het blijft niet bij het oude. We gaan de hoeveelheid stikstof die wij uiteindelijk gebruiken, die moet over 10, 20 jaar gehalveerd zijn. Daar gaan we naartoe, maar er zijn meerdere wegen naar Rome. En dat is belangrijk.
Ja, dan wil ik het toch even, had ik nog even in mijn speakbriefje kijken. We hebben het hier een keer over het weer halveren van de stikstof. Maar in de vorige uitzending hebben we het erover gehad dat de veehouderij, heeft die ze nog geprezen, die hebben al in de afgelopen jaren bijna 70% gereduceerd. Wat wordt nou de nulmeting voor die stikstofvermindering?
Ik moet even goed opletten dat in feite hebben we tussen 1995 en 2010 die halvering gedaan. De laatste 10 jaar is dat gestagneerd. In het begin met name die bodeminjectie en dat soort dingen, dat heeft enorme winst opgeleverd wat betreft de hoeveelheid stikstof die in de atmosfeer terechtkomt. Dus dat hebben we gedaan. Nederland is nog steeds de grootste vervuiler van Europa wat dat betreft. Ik bedoel, dat is ook niet te ontkennen. Dus dat zal terug moeten. Er is wat discussie, of er is eigenlijk veel discussie over die getallen. En ook over de RIVM-modellering, of die getallen wel allemaal zo kloppen. En ik denk dat je dus op een gegeven moment moet zeggen van, nou, daar gaan we vanuit van een aantal dingen, dat de totale concentraties, dat we dat wel een beetje doorhebben. Hoeveel er dan precies neerslaat, dat hebben we absoluut niet door. Want dat weten we niet, onvoldoende. Maar tegelijkertijd weten we wel waar de probleemgebieden liggen. Die veranderen ook niet, dat de absolute hoeveelheden wat veranderen. Maar dat betekent niet dat, op dit moment is het heel simpel. De grootste probleemgebieden met de veeteelt en de ammoniak, ja, dat is de Veluwe, de Peel, Twente, Drenthe en die gebieden. En we weten ook waar de NOx-problemen liggen. Dat is in de industriegebieden, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en het Roergebied. Dus dat weten we wel. Dus daar moet je dan gewoon zeggen van, nou, ik ga daar de zaak in ieder geval halveren. En dan blijf ik ervoor pleiten. Je kunt toch redelijk goed in het landschap zien waar die stikstofproblemen het grootste zijn. Als je daarop gaat letten, dan zie je dat wel. En je moet je dus wat dat betreft veel meer gaan laten leiden door je waarnemingen in het veld. En dat er dus ook een autoriteit ecologie komt die ook dat soort dingen gewoon actief gaat monitoren, lijkt me heel verstandig. En op het moment dat je dan ziet van, oh jongens, hier hebben we toch een probleemgebied, dan ga je vanuit het probleem terugredeneren hoe je het aanpakt. We hebben nu veel te veel de neiging om het generalistisch te benaderen van, het is een probleem, dus we pakken alles aan. En dat moet je niet, dat is niet nodig.
Ja, u zegt net dat wij de grootste vervuiler zijn in Europa. Hè? Maar dat is toch logisch dat wij de grootste vervuiler zijn? We zijn het dichtstbevolkte stukje postzegel van Europa.
Ja, niet als je een hele kleine landjes kijkt, maar heel veel mensen is het nog niet helemaal waar wat het betreft per vierkante kilometer, geloof ik. Maar ja, nee, dat is zo. Wij zijn een dichtbevolkt land en dat betekent dat we extra ons best zullen moeten doen.
Oké. Dan heb ik, ik heb nog steeds vragen mijn lijstje aan. Hoor. Nog 3 minuten hoor ik hier zo. Ik lees in uw rapport dat u voor een integrale, gebiedsgerichte natuuraanpak bent. Wilt u dat toelichten en als het mogelijk is een Texels voorbeeld geven?
Nou ja, hier op Texel is dat gewoon... Wij hebben hier het Natura 2000 gebied in de duinen van Texel liggen. En dat betekent dat je daar dus dat soort dingen gaat doen. En we hebben het zo straks al even gehad van als het nodig is, normaal, je moet gewoon goed kijken of het nodig is. Dat je dus de heidevelden, als daar te veel grassen komen, dat je daar dus bijvoorbeeld begrazing doet. En daar mis je nog eens een extra schaapskudde. Anderzijds kunnen er ook stukken zijn waar je zegt van ja, dat willen we het juist niet. Want je ziet er ook een. Dus dat is een van de dingen. De vernatting, dat hebben we natuurlijk in. Ik kan me herinneren toen ik op Texel kwam. Hadden we nog de moksloot en alles wat daar wegliep, et cetera, gewoon de mokbaai in. En dat was een droog gebied. En nu is dat een prachtig nat gebied met van alles en nog wat.
Met stekelbaasjes.
Met stekelbaasjes. Dus ja, nee, precies. Nee, maar dat laten we zien. Dat soort dingen, dat is wat je moet doen. Dus gewoon die vernatting, dat onderhoud en goed beheer. Dat is de aanpak, denk ik. En ook in ik heb een sterrensysteem voorgesteld. Waarin je dus zegt van jongens, hoe beheer ik dat gebied? Je krijgt een ster ervoor. Als je daar veel sterren hebt, dan ben je fantastisch. En dan ga je verder. Als je te weinig sterren hebt, dan kun je zien dat je een ster bij krijgt. Beetje stimuleren, ja.
Professor Lindeboom, Han. Mag ik je hartelijk danken voor ook deze tweede bijdrage. We zouden er nog wel een uur kunnen vullen, denk ik. Maar dat gaan we even niet doen. Frank, mag ik jou ook hartelijk danken voor het werk achter de knoppen. En voor de luisteraars. Deze uitzending wordt morgen weer op alle bekende kanalen wordt die gepubliceerd. Dus zowel op de website van de Radio Texel, op Spotify. En alle belanghebbenden, zoals de Eerste en de Tweede Kamer. Oh nee, de Tweede Kamer en de Provinciale Staten krijgen we gewoon gratis toegestuurd. Mocht u opmerkingen hebben naar aanleiding van deze uitzending, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar info@radiotexel.nl.
Ja, en komende vrijdag en zaterdag wordt die herhaald in 2 uur van de stamtafel.
Heel goed.
Hoi, ik ben Eline Smee. Ik kom van Texel en dit is mijn nieuwe single, History. Hear the wind whisper your name. It takes me back to the days where your hand could fit in mine, but I forgot it over time. Just a reflection.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio
Texel. Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotexel.nl.
De eerste evenementen staan alweer in de stijgers. Met z'n allen onbezorgd genieten. Dat kan. Maar dan hebben wij jouw hulp hard nodig. Ga jij zorgen dat de veiligheid gegarandeerd kan worden? Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Ben je geïnteresseerd? Mail je gegevens naar ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 06 51 61 36 99 en meld je aan als vrijwillig hulpverlener bij Rode Kruis Texel.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
Lot Lewin met het NOS Journaal.